Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Ja, jullie zijn allebei in diensten van de universiteit, maar weten veel over leiderschap. Waren jullie eigenlijk niet gewoon liever ondernemer geweest?
Nee, ik niet. Ik ben vrij lang organisatieadviseur geweest. En ik had toen verschillende collega's die ook voor zichzelf begonnen. Hun eigen onderneming begonnen.
Ja.
Maar ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in inhoud en in nieuwe dingen doen. En onderzoek doen. En dat kan echt het beste op de universiteit.
Oké, Harry, jij?
Nou, net zoals Janke ben ik vooral geïnteresseerd in dingen uitzoeken. Onderzoek doen. En dan is de universiteit inderdaad toch de geschikte plek. En niet zelf ondernemer zijn.
Maar nooit gedacht van, ik weet veel over management. Ik weet veel over leiderschap. Ik weet veel over economie. Eigenlijk heb je dan gewoon alles om een eigen bedrijf te beginnen, toch?
Ja, maar je kan ook ondernemend zijn binnen een universiteit.
Oh, ja?
Dus je kan zo'n podcast beginnen. Je kan boeken schrijven.
Ja. Ja. Okay.
Dus ik kan eigenlijk mijn ondernemerschap hier heel goed kwijt, ja.
Ja, nooit erover gedacht van, ik ga eens een bedrijf beginnen.
Nou, wie weet worden gebeld naar de uitzending.
Dus dat kan nog,
dat kan nog, ja, wie weet.
We gaan het vandaag hebben over het verschil tussen een ondernemer en een commercieel leider. Daar zit kennelijk verschil tussen.
Ik denk het mooiste voorbeeld als je het hebt over ondernemerschap, dan heb je het over Steve Jobs. De man die Apple zeg maar groot gemaakt heeft. Als je zijn boek leest, zijn autobiografie, dan zul je merken op dat moment dat puur ondernemerschap is waar je mee te doen hebt. Pas veel later in dat bedrijf zijn er mensen rondom hem heen verzameld. En die zijn als commercieel leider zeg maar de boel verder gaan uitbouwen.
In less than one year, WeWork went from one of the most highly valued startups of all time to losing more than 3/4 of its value, ousting its rockstar CEO and desperately needing a cash bailout from its biggest investor just to keep the lights on.
Did you know that the average age of a successful startup founder in the United States is between 35 and 45 years old?
Ja, we gaan het hebben over ondernemerschap en leiderschap. Gaat het goed samen eigenlijk?
Nou, dat is niet hetzelfde. Hè? Dus dat is om het begin belangrijk om te benadrukken. Dus er zijn natuurlijk altijd voorbeelden van mensen die dat allemaal in zich verenigen op een wonderbaarlijke manier.
Dat is niet iedereen.
Heel vaak niet. Dus ondernemerschap, daar kun je een aantal fasen in onderscheiden. Dus je als ondernemer, je hebt een idee, hè? Je hebt een nieuw product in je hoofd. Daar denk je over na of dat commercieel uit te baten is. Dan heb je de fase waarin je dat probeert te ontwikkelen. Dus tot daadwerkelijk de productie probeert te komen. En als het allemaal gelukt is, dus dat start-up fase, dan en je hebt een misschien is dat de derde en laatste fase, de fase van de lancering, waarbij je dan ook een onderneming echt hebt en zou moeten managen. En dan komt natuurlijk leiderschap en management als factoren ook om de hoek kijken. Dus wel in die derde fase. En dan blijkt vaak ook wel dat goede ondernemers niet per se goede leiders of managers zijn. Omgekeerd geldt trouwens ook. Mm-hmm. Dus het is echt niet hetzelfde. Nee.
Maar hoe anders zijn dan die eigenschappen van ondernemers en leiders?
Nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar met name persoonskenmerken. Hè? Mm-hmm. Dus maakt het nou uit qua persoonlijke kwaliteiten of eigenschappen, of je een leider of een manager of een ondernemer wordt. En er is veel onderzoek gedaan naar de Big Five. Dat zijn persoonskenmerken. Die bestaan uit openheid. Dus heb je open voor nieuwe ervaringen. Mm. Conscientieusheid. Dus ben je echt wil je volharden in het nastreven van je doelen.
Ben je serieus?
Ja, extraversie. Vriendelijkheid en neuroticisme. Dus hoe stabiel ben je? En het aardige is dat er echt verschillen zijn tussen ondernemers en managers op die kenmerken. Dus gemiddeld genomen, het is natuurlijk altijd gemiddeld dit. Zijn ondernemers scoren die hoog op die conscientieusheid en openheid voor ervaring. En wat laag op vriendelijkheid en neuroticisme. Dus ze zijn wat stabieler en ook eigenlijk wat minder aardig dan managers.
En als manager moet je toch iets aardiger zijn?
Nou, in ieder geval als ondernemer moet je misschien ook niet te aardig zijn.
Ja,
want, want je moet erin slagen om dingen door te duwen. En wat ook wel aardig is, hebben ook gekeken naar risicobereidheid en prestatiemotivatie. Dus hoe graag wil je nou presteren? En dan zien we ook dat ondernemers vaak iets hoger scoren op risicobereidheid. Nou, dat snap je ook wel. Hè? Je moet risico's durven nemen. Mm-hmm. En ook meer gedreven zijn om te presteren. Dus het zijn wel eigenlijk wel andere soortige mensen dan managers.
Maar kan je dus eigenlijk inderdaad zeggen, zoals Harry, jij zei, van aan het begin van een bedrijf is ondernemerschap misschien beter. En als je groter wordt, heb je misschien meer leiderschapskwaliteiten nodig?
Relatief belangrijker, ja.
Dus
er zit al een fasering in. Hè? Maar of je dus goede ondernemer en een goede leider. Of je dat dus samen kan gaan en in welke fase dat nodig is. Dus Janke noemde net kenmerken. Die verschillen dus tussen typische ondernemers en managers. Maar dat zijn alleen persoonlijkheidskenmerken. Wat vooral belangrijk is, is natuurlijk eigenlijk wat je doet, je gedrag. En in welke situatie. Dus de context, een woord wat in de podcast vaker
ook
valt.
Dit jaar weer valt.
Dus, en dat geldt zowel dus voor leiders, misschien is dat wel overkoepelend nog belangrijk. Dus zowel voor typische ondernemers of in je rol als leider of manager. Is natuurlijk je eigen gedrag. En dat je snapt in welke situatie wat nodig is. Dus dat je meer, als je onderneming wilt uitbouwen. Dus naar een grotere schaal. Dat dan leiderschaps- en managementkwaliteiten relatief belangrijker gaan worden. En terwijl als je in de initiële fase zit, je meer je ondernemerschapseigenschappen zou moeten aanspreken.
Maar je hebt dus bijna de staatsloterij gewonnen als je allebei de eigenschappen hebt.
Ja.
Nou, ja, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ik zoek het. Hè? Dus de gedachte dat het allemaal in één persoon zou moeten zitten, daar moeten we echt vanaf. Ja. Ja.
Oké, maar is het moeilijk als ondernemer om dan te erkennen dat je misschien geen goede leider bent?
Ja, kijk, voor mensen is het sowieso lastig om te erkennen dat ze iets misschien niet zo goed kunnen. Mm-hmm. Dat geldt ook voor bestuurders van auto's of voor managers, net zo goed als voor ondernemers. Maar wat natuurlijk ingewikkelder is voor ondernemers, is dat vaak de persoon is die onderneming gestart is. Dus die identificeert zich ook heel erg met. Dus je bent eigenlijk als ondernemer.
Je bent
je bedrijf.
Ja.
Dus dat is van jou. En dat betekent dus dat op het moment dat je moet erkennen dat je iets anders zou moeten doen, dan zeg je dus eigenlijk, je hebt het niet goed gedaan. Of je doet het niet goed. Mm. Je komt dan dus eigenlijk ook aan iemand zelf die toch denkt van ja, maar dit is mijn kind. Dus het is wel zwaarder eigenlijk om dan misschien wel te moeten erkennen van goh, ik kan het eigenlijk niet. Want ja, jij bent toch de reden van het bestaan van die onderneming.
Ja, maar wat kan er gebeuren dan als je als ondernemer geen goede leider bent?
Nou, dat hangt er natuurlijk van af. In de eerste plaats kan je zeggen, nou ja, misschien wil je wel helemaal niet groter worden. Hè? Dus
Je kan niet groter worden als je geen goede leider bent? Als
nou, als je, stel je bent heel goed in ondernemen. Hè? Ja. Dus we hebben al die. Dus je hebt voortdurend
nieuwe ideeën.
En die lanceer je en volgens breid je dat zelf niet uit. Je kan het ook verkopen, misschien wel dat idee. Ja, dan heb je misschien wel helemaal geen leiderschap nodig. Dus het gaat ook om, wil je zelf in die derde fase terechtkomen waar Harry het over had. Dat je zegt van ik wil groeien. Hè? Dus dat is één. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet willen. Nou, prima, dan heb je het ook niet nodig. Ja. Het andere is, en daar had ik het net natuurlijk over, is natuurlijk ook nog best een andere oplossing. Namelijk erkennen dat je het zelf niet hebt in je, maar dat je daar anderen voor nodig hebt. En er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden. Nou, we hoorden net in ons fragment het voorbeeld van Steve Jobs. Dat je zegt, ja, ik moet dus voor bepaalde kwaliteiten niet bij mezelf zijn. Maar daar heb ik anderen voor nodig. Nou, dan wordt het natuurlijk ook een stuk makkelijker als je dat erkent.
Maar ja, het lijkt me best ingewikkeld. Inderdaad, zoals je zegt, als ondernemer ben je eigenlijk je bedrijf. Je houdt graag zelf de touwtjes in handen. En dan ineens moet je toch een beetje de touwtjes uit handen geven.
Ja, dat is ook niet eenvoudig. Dus, maar de erkenning, dus zelfreflectie, zoals kwaliteit van goede leiders. Het idee dat je misschien zelf niet kunt of wilt. Dus eerst wil ik dat wel en twee, kan ik het wel? En als je dat zelf niet kan, dat er eigenlijk de onderneming en dus ook jij zelf dan gebaat bent, dat er expertise wordt ingehuurd. Dat er andere mensen misschien beter zijn in human resource management, in het aanstellen van mensen of het personeelsbeleid, dan jij zelf bent. Dat is ook een oplossing.
Voorbeelden waarbij het fout is gegaan, dat ondernemers het niet hebben erkend dat ze geen goede leider zijn?
Nou, of dat alleen in het leiderschap zijn. Maar er zijn natuurlijk wel voorbeelden waarbij leiderschap / management. Hè, om dat even een beetje samen te vatten. Die denk, nou, daar ging toch ook van een afstandje gezien misschien iets niet goed. En een recent voorbeeld in Nederland is bijvoorbeeld van Moof. Ja. Die hele hippe
fietsen.
Ja,
elektrische fietsen.
Ja, precies. Heel innovatief product.
Maakt ook al bijna alles zelf.
Ja.
Aan de weg maakte alles zelf. Dat is natuurlijk al één ding. En bleek met name uiteindelijk organisatorisch, als het gaat over het voorraadmanagement en hoe om te gaan met operationeel management, als het gaat over fietsen die al dan niet stuk gingen en weer terugkwamen. En bleek ze enorm grote problemen te hebben met iets wat heel erg met management te maken heeft. En niet zozeer of het qua ondernemerschap nou een goed idee was, die fiets. Dus daar dat is denk ik een goed voorbeeld recent in Nederland waar dat misging.
Ja, want op zich is het ook wel vreemd. Hè? Die fiets was zo populair en dan ging het toch mis.
Ja, omdat dan
tenminste
blijkbaar
in Amsterdam was heel populair.
Dus dat je dus voor consumenten een gewild product hebt, al dan niet in Amsterdam of in Emmen.
Ja, de marketing was wel worden.
Ja, de marketing was wel worden. Maar dat dus maar een deel van het verhaal is. En dat er ook hoe je dan binnen de muren van je bedrijf hebt georganiseerd, dat ook belangrijk is. Dat bleek daar.
Ja, en Steve Jobs is dan een voorbeeld waarbij het wel is gelukt. Zijn er nog meer?
Ja, nou, er wordt vaak verwezen naar Bill Gates, hè, de oprichter van Microsoft. Ja. En die zei ook van, je moet vooral open-minded zijn. Want mensen doen het misschien wel anders dan jij, maar dat kan nog steeds goed zijn. Hè? Dus je moet als ondernemer, nou, we hadden het net een beetje over, jij bent de onderneming. Mm-hmm. Je moet dus gaan accepteren dat mensen het anders doen dan jij. En dat dat ook goed is. Dat er verschillende manieren
dat het
zijn
kan.
Dat het anders kan. Ja. En wat ik zelf wel een heel aardig voorbeeld vind, is Ricardo Semler. Hè, de eigenaar van Semco. Die was overigens geen ondernemer, die nam het bedrijf over van zijn vader. Een Braziliaanse machinebouwer. En die heeft ervoor gekozen om echt over te gaan op radicale democratisering. Dus die heeft heel veel gedelegeerd. En die zei van, ja, ik wil gewoon dat andere mensen ook beslissingen nemen. En uiteindelijk zijn daar op die manier, in die context van zijn bedrijf, heeft dat gewerkt. Ja.
Oké. Okay. Bij succesvolle ondernemers denken we ook vaak aan jonge mensen, ja, met een goed idee. Klopt dat trouwens? Zijn het jonge mensen over het algemeen?
Nou, dat is het beeld van jonge mensen die dan in al dan niet in een garage van hun ouders nog iets briljants al uitvinden. Ja,
dat wij te oud zouden zijn daarvoor.
Bij wijze. Ja, wij zijn wel te
oud. Wij zijn zeker, ja. Nou, maar dat idee overigens dat vooral jonge mensen zijn, dat is een mythe. Omdat er is recent grootschalig onderzoek gedaan in de VS, waaruit blijkt dat de succesvolle ondernemers, gedefinieerd als de snelste groeiers, dus de 1000 snelste groeiers, dat vaak gaat over start-ups of bij de eigenaren, dus de ondernemers, van middelbare leeftijd zijn.
Ja. Dat kan dus nog.
Zeker.
Ja, gemiddelde leeftijd, even een soort winnende getal hier, is 45 jaar. Dus dat is in ieder geval ouder dan het beeld wat veel mensen, denk ik, inderdaad hebben.
En waarom is dat dan? Waarom is een oudere ondernemer vaak succesvol?
Nou ja, het grappige is, dat zit hem dus niet in die persoonskenmerken waar we het nu de het over hadden. Hè? Dus die persoonlijkheid, dat ze meer risico's nemen, maar dat zit hem dus heel erg in ervaring. Dus eigenlijk in leeftijd. En het idee wat uit dat onderzoek blijkt, dat het heel erg gaat om werkervaring in de specifieke sector. Dus eigenlijk hebben die ondernemers van die leeftijd ervaring opgedaan al in die sector, die ze dus heel goed kunnen gebruiken om uiteindelijk dus een goede onderneming te starten en te laten groeien.
Ervaring en misschien ook wel een netwerk in die sector waar ze dan actief zijn.
Ja, maar dat heeft ook met ervaring te maken. Zo'n netwerk is makkelijker op te bouwen, of heb je waarschijnlijk ook eerder als je al langer actief bent.
Ja, lukt het dan die oudere werknemer ook makkelijker om van een start-up een scale-up te maken?
Nou, uit dit onderzoek blijkt dat de snelst groeiende zijn. Ja. De gedachte dat je dus alleen maar die persoonskenmerken nodig hebt, daar blijkt dat dat niet zo is. Dat je echt wel baat hebt bij ervaring.
Want vaak is het ook moeilijk, hè, om een start-up echt te laten groeien.
Ja, dat klopt. Dus daar hebben we het een beetje wel over gehad, die verschillende fases. Dus die eerste fase, wat je ook de start-up fase zou kunnen noemen, dus van een onderneming naar een prille, van een idee naar een prille onderneming. Als je dat dus wilt uitbouwen en aan schaalvergroting, dus scale-up wil doen, dan komen juist die leiderschaps- en managementkwaliteiten. En dat is dus, zoals we al eerder hebben vastgesteld, dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als goede ondernemersideeën hebben.
Nee, maar omdat het dus niet lukt, dat heeft dan vaak te maken bij een gebrek aan leiderschapskwaliteit.
Nou ja, natuurlijk ook wel veel meer. Hè. Dus het is niet zo dat wij. Je moet oppassen dat we niet één oorzaak aanwijzen voor iets wat meer oorzaak heeft. Maar in ieder geval is het zo dat die kwaliteiten die te maken hebben met uiteindelijk het organiseren van dingen, dat natuurlijk wel uitmaakt op het moment dat je wil groeien. Ja.
Ja. We hoorden net al het voorbeeld van WeWork. Hè. Ooit geschat op een waarde van 47 miljard en nu ongeveer failliet.
Ja,
dat kan snel gaan hoor.
Dat kan snel gaan, ja.
Jullie helpen ook noordelijke ondernemers, hè, om zeg maar hun leiderschapskwaliteiten er een beetje bij te spijkeren. Waar schort het dan vaak aan?
Ja, we hebben een programma ontwikkeld om managementkwaliteit te ontwikkelen, mede op basis van onderzoek dat we zelf ook hebben gedaan in Nederland naar het belang van de kwaliteit van het management in de industrie en in de bouw. En daaruit blijkt dat er met name in het MKB, als je het hebt over managementkwaliteit, echt nog wel een hoop te verbeteren valt. En waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, omdat het uiteindelijk dus bijdraagt aan productiviteit en aan groei. Dus we weten dat als je dat verbetert, dat je dus uiteindelijk meer kan groeien als onderneming.
En wat moet je dan meestal bijspijken?
Nou, wat wij doen, dat is overigens dus op basis van onderzoek naar het belang van de kwaliteit van het management, is dat we kijken naar strategisch management, naar prestatiemanagement en naar personeelsmanagement. Dus uiteindelijk weet je waar je heen wilt, heb je de goede mensen en weet je ook hoe het gaat. Mm-hmm. En voor ander management. Dus we proberen ook echt om ze bij te spijkeren in hoe kom je nou uiteindelijk als organisatie in beweging. En het aardige daarvan is dat je dus, als je dat bevordert, uiteindelijk dus ook die ondernemers leert om hun organisatie beter te managen.
Je kunt het leren.
Ja, dit kan je. Dus, dit is dus iets, ongeacht je, dit kan je echt leren, ja.
Ja, oké. Okay. Wordt ondernemerschap in Nederland goed genoeg bevorderd eigenlijk?
Nou, er zijn allerlei regelingen. Dus het ministerie van EZK heeft sinds jaar en dag regelingen om start-ups te bevorderen en te helpen bij aanloopfinanciering. Meer in het, ook in de regio, bijvoorbeeld in het noorden, maar ook in andere gebieden in Nederland heb je noordelijke, in dit geval de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij,
de NOM.
En die zit ook in andere Met onder andere namen in andere regio's. Dus er zijn allerlei regelingen voor om je met name uit de, als ondernemer uit de stadblokken te doen gaan. Die scale-up fase, waar we een groot deel van de discussie nu over hebben, dat is lastiger. Dus het beleid is heel erg gericht om mensen te stimuleren ondernemerschapsactiviteit te beginnen. Ja. En daarna wordt het toch ingewikkelder.
Daar is minder begeleiding bij.
Ja.
Oké, okay, en een unicorn worden is helemaal ingewikkeld dan?
Ja, dus als je de zo'n Silicon Valley-achtige term hier van waar zit het? Kip met gouden ei, zullen we zeggen. Dat is ook lastig uit, want dat weet je ook niet vooraf. Nee. Dus je moet ook misschien juist bij starters moet je ook toestaan en dat er veel uiteindelijk mislukt. Dat is vanuit de overheid gezien als beleid. Maar en precies aanwijzen wie dan de nieuwe ASML wordt of zo, dat is ook heel moeilijk. Ja. Ja, met beleid te sturen.
Als we het allemaal wisten.
Als we het allemaal wisten, ja, dan zaten we hier.
Dan waren
we
ondernemer geworden.
Dan waren we ondernemer geworden.
Nou, ondernemers beginnen soms ook als ZZP'er. Maar ja, je ziet wel dat de overheid probeert om dat een beetje terug te dringen. Iedereen moet toch weer een vaste baan. Of zijn ZZP'ers dan niet ondernemers?
Nou ja, het is de gedachte dat elke ZZP'er een ondernemer is. Die klopt natuurlijk niet. Er zijn heel veel ZZP'ers die dat doen omdat het handiger is om flexibeler te zijn. Maar het zijn niet altijd mensen die denken, en nu ga ik zelf een eigen onderneming beginnen. Dus dat is één. En dat betekent dus dat je eigenlijk bij die ZZP'ers heel goed zou moeten kijken welke, in jouw termen net, van welke is nou iemand die gewoon eigenlijk best in een baan past. Nou, ik denk aan de zorg bijvoorbeeld, waar ze heel veel problemen hebben om al die verplegers en verpleegsters die ZZP'er zijn geworden, om de nachtdiensten te draaien. Nou, daarvan snap je heel goed dat een organisatie denkt, ja, daar hebben we helemaal niks aan.
Nee.
Dat zijn niet de ondernemers waar wij het over hebben. Als je het hebt over een goed idee met een bedrijf en gaan groeien. Maar dus ik denk dat je daar heel goed verschil in moet maken.
Maar je zou ZZP'ers toch ook kunnen stimuleren om juist groter te worden. Tuurlijk, om juist personeel aan te nemen.
Maar je moet dus dan heel goed bekijken, wat is eigenlijk het doel van deze ZZP'er? Is dat om een aantal dingen voor die persoon zelf te regelen? Of is dat iemand die een idee heeft en eigenlijk daarmee een bedrijf wil beginnen?
Ja. Hoe zou je van meer start-ups een scale-up kunnen maken?
Nou, waar we het een beetje over hebben gehad, dat zou je langs een aantal lijnen kunnen doen via onderwijs. Dus ondernemerschapsonderwijs belangrijker maken. Dus meer mensen om te beginnen ondernemer laten worden. Dat vergroot ook de kans, als de vijver groter wordt, dat er meer van start-ups ook meer scale-ups uitkomen. Je zou kunnen helpen bij financiering en doorfinanciering. Daar ontbreekt het nog wel eens aan. En dus het punt dat wij hebben benadrukt, door ze ook te helpen bij allerlei vaardigheden die bij het opschalen komen kijken, die met leiderschap en management te maken hebben.
Oké, okay, leestip nog.
Tuurlijk, we hebben er weer twee. Oké, okay. Goed begin van het nieuwe jaar. Het zijn allebei biografieën. En Walter Isaacson die schrijft heel mooie biografieën. En daarom zijn er twee leestips. Namelijk eentje over Steve Jobs. Die kwam net al voorbij het fragment. En Elon Musk. Daar heeft hij ook een hele mooie biografie over geschreven.
Ja. Oké, okay, nou we gaan het weer lezen. Dank jullie wel. Jan Kerstoken, Harry Gardetsen. Wil je de leestip nog eens nalezen? Dan kan je terecht op de LinkedIn-pagina van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt er ook reageren op deze podcast. We zijn er over twee weken weer. Tot dan.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.